Welkom bij de Podcast Coach, de podcast waarin ik, Danielle van Zunder, therapeut en coach, mijn kennis en ervaringen deel met je op het gebied van coaching en persoonlijke ontwikkeling. Ontzettend veel mensen zijn perfectionistisch. En uit onderzoek blijkt dat ook steeds meer kinderen daar last van hebben, van perfectionisme en van faalangst. Als je vader of moeder bent en nu luistert, weet dan, je hebt een voorbeeldrol voor je kinderen. Zij leren alles van jou, dus ook perfectionisme. Kortom, als jij gaat voorleven dat goed genoeg is, dan zullen je kinderen en jij daar veel baat bij hebben. Wat is perfectionisme? Het is de wil om iets heel goed te doen. En gekoppeld daaraan komt vaak faalangst voor. Dat is de angst om fouten te maken. Is het dan slecht om iets heel goed te willen doen? Nee, natuurlijk niet. Als je op specifieke gebieden perfectionistisch bent, kan dat heel goed zijn. Stel dat je topkok bent. Dan wil je, als je een nieuw gerecht creëert, net die kruiden, dat smaakpalet of combinatie maken die dat gerecht naar grote hoogte trekt. De opmaak van het bord, de keuze van het servies en de naam van het gerecht doen er allemaal toe. Het moet precies goed zijn. Jij moet en wil je onderscheiden van de rest, dus zul je tot het gaatje gaan om dit gerecht tot in volle perfectie uit te voeren. Of als werkgever kan het handig zijn om een werknemer te hebben die perfectionistisch is. Immers, diegene zal altijd uitermate zijn of haar best doen om het meest optimale resultaat te behalen. Nou, tel uit je winst. Wanneer wordt het dan wel een probleem? Als je alles heel goed wil doen en daarmee steeds weer jezelf en of anderen overvraagt. Dan leidt perfectionisme tot stress, tot angst, energieverlies en uitputting. Je krijgt fysieke problemen van hoofdpijn, buikpijn, misschien heb je last van diarree, hyperventilatie, faalangst, paniekaanvallen. Je slaapt slecht. Je raakt in een burn-out, een tweede burn-out. En maak die lijst maar af. En het kan ook leiden tot uitstelgedrag, want oh wee als je het niet meteen perfect doet. Dus dan ga je uitstellen en dan kun je beter op zondagavond aan iets beginnen wat je maandag moet inleveren. Want dan kun je nog zeggen, ja, het is misschien niet helemaal je van het, maar ja, ik had ook maar één avond de tijd. Maar had je er 2 weken de tijd voor genomen, ja, dan moet je wel een 9 scoren. En als je dan geen 9 scoort, oei, dan heb je gefaald. Uitstel kan leiden tot afstel, wat zonde is. Want daarmee ontneem je jezelf nieuwe ervaringen. Uiteindelijk ga je als perfectionist dan ook aan je eigen succes ten onder. Ik kan het weten. Ik ben een ras-echte perfectionist die zichzelf heeft weten om te buigen tot deeltijdperfectionist. Dat klinkt leuk, hè? Maar het is echt waar. En het was niet makkelijk. Ik wil niet langer meer én de beste moeder, de beste partner, leukste dochter en vriendin, de beste therapeut en coach zijn, met ook nog eens dat slanke lichaam in die leuke kleding, met zangtalent en schrijftalent, lekker vaak op reizen met 3 eigen bedrijven. Als ik het alleen al zo opnoem, dan ben ik er al bek af van. Ik ben op allerlei terreinen milder geworden. Ik vind mezelf vaak goed zoals ik ben. En ja, in werk en lichaam, in die meetlatten, schiet ik nog regelmatig door. Maar ook daar blijf ik niet slijpen en tobben zoals vroeger. Deze podcast bijvoorbeeld bereidde ik voor in 2 uur en nam ik op in minder dan een half uur. Tja, zeg nou zelf, een ware perfectionist zou daar toch 5 keer zo lang over doen? En weet, ik beperk mijn podcasttijd bewust. Ik geef mezelf bewust maximaal die 2,5 uur. En zo help ik mezelf uit mijn perfectionisme te blijven. Als die 2,5 uur voorbij is, plak ik er geen minuut langer aan vast. Dit is het resultaat en dat is dus goed genoeg. Er zijn 2 verschillende vormen van perfectionisme. Gezond perfectionisme en ongezond perfectionisme. En ik noem de 3 verschillen tussen die 2 categorieën. De gezonde perfectionist is gericht op het proces. Elke stap die zij zet is vooruitgang. wordt gezien en wordt gewaardeerd. Een ongezonde perfectionist is resultaatgericht. Ik moet daar naartoe en is alleen op het eindpunt gericht en neemt tussenliggende stappen nauwelijks waar. De gezonde perfectionist beleeft plezier tijdens het proces. De ongezonde perfectionist beleeft stress tijdens het proces. En het laatste verschil is hoe je omgaat met feedback. De gezonde perfectionist denkt, what's in it for me? Kan ik ervan leren? Top! Kan ik er niks mee? Doei! De ongezonde perfectionist ervaart feedback als een aanval op de eigen persoonlijkheid. Zegt iemand, jouw projectvoorstel is duidelijk. Ik mis alleen de koppeling naar de toekomst nog. Boom! Klap in het gezicht. Alle moeite voor niks geweest. Hij vindt me toch nooit goed genoeg. Ik ga in deze podcast verder in op ongezond perfectionisme en hoe je daarmee aan de slag kunt. Eerst een wat extremer voorbeeld van jouw voorland als je echt volhardt in je perfectionisme. In mijn praktijk heb ik een man begeleid, een zelfstandig ondernemer, eigenaar van 3 goedlopende bedrijven, laat ik hem Erik noemen. Ik praat in de tegenwoordige tijd, want dat vind ik makkelijker. Eens per 2 jaar raakt hij burn-out. Zijn bedrijven zijn succesvol, maar hij geniet daar niet van. Hij wil meteen en voortdurend groter, beter en meer. En na bergen van inspanning volgt er nooit een periode van rust. Erik stouwt onmenselijk veel tijd en energie in zijn werk, meestal tot diep in de nacht. Hij neemt kundig personeel aan, hij neemt het ook zelf aan. Hij vindt dat hij dat het beste kan. Maar hij heeft erg veel moeite met delegeren en met controle loslaten. Hij vindt ook dat hij als enige altijd overal ziet wat er beter kan. Hij is de beste in zijn vak en hij vindt dat hij ook de beste is in de disciplines van zijn medewerkers. Als een havik vliegt hij door zijn 3 bedrijven heen om alles te checken. En tegelijkertijd ontwikkelt hij nieuwe markten en producten. Je zou vanuit een positieve blik kunnen zeggen dat zijn manier van werken hem minstens 4 extra salarissen bespaart. Maar de realiteit is dat zijn drive, zijn verbeterheid om tot perfectie te komen, hem alles kost. Zijn gezondheid. Hij slikt regelmatig slaapmedicatie en angstremmers. Hij heeft aanhoudende diarree, hoofdpijn, hyperventilatie en soms paniekaanvallen. Het kost hem zijn relatie, want zijn vrouw is er getuige van dat hij elke keer met 200 km per uur tegen dezelfde muur aanknalt. Bam! Ze wil dat niet meer aanzien. Ook is hij amper thuis en als hij er is, dan is hij niet aanwezig, uit contact, snel geagiteerd. Hij eet lopend en doet daar maximaal 5 minuten over, ergert zich aan dat zijn vrouw daar 3 keer zo lang over doet en zijn kinderen ook. Hij legt zijn vrouw dezelfde meetlat op als zichzelf. Nou, kijken we naar zijn kinderen. De relatie met zijn kinderen is beperkt. Kinderen hebben aandacht nodig, liefde en rust. Erik heeft haast en veel te veel spanning om stil te staan, om echt met ze te connecten. Hij ervaart zijn kinderen eerder als hindernis in zijn werkdag dan als aanvulling in zijn leven. En daar schaamt hij zich kapot over. Vriendschappen zijn er niet. Mensen voldoen niet aan zijn eisenlijst. Zelf zegt hij daar geen tijd voor te hebben. En in zijn bedrijven staat alles on hold zodra hij burn-out raakt. En als hij dan hersteld is, probeert hij die stilstand in te halen door dubbele uren te werken en zo begint het circus weer van voren af aan. Ook bij mij in de praktijk toont hij de beste versie van zichzelf. Goed lachs, ijdel, goed gekleed, sportief, geïnteresseerd, belezen, alles waarvan hij denkt dat ik het wil zien. Maar uiteindelijk breekt hij en zie ik de onmetelijke angst waar hij mee dealt. Perfectionisme in zijn slechte variant is altijd een dekmantel voor angst. Voor onzekerheid. altijd. Om die angst en onzekerheid te verhullen, ga je harder werken. Een nog leukere vriendin zijn. Een nog meer toegewijde moeder of vader zijn. Wil je de beste directeur ooit zijn of een nog aantrekkelijker man worden? Maar zelfs als je wereldwijd in de top 10 van meest aantrekkelijke mannen scoort, denk jij nog, ja, maar ik sta nog niet op nummer 1, hè? En dan ga je weer. Door, door, door met bewijzen dat jij de beste bent. Waar je zelf overigens, op gevoelsniveau, geen snars van gelooft. Terug naar Erik. Erik groeide op met een broer met het Down-syndroom. Zijn ouders maakten zich veel zorgen over met name de fysieke gezondheid van zijn broer. En ze brachten weken achtereen met hem door in allerlei ziekenhuizen, niet wetend of hij beter of slechter uit de operaties zou komen. Vakanties lukten vaak niet, uitstapjes ook niet. Het hoogst haalbare was af en toe een bezoek aan de ijswinkel. Alles draaide altijd om zijn broer. Erik leerde dat hij zijn ouders zo min mogelijk tot last moest zijn. Dat hij ze mee moest helpen. Er was namelijk al iemand die hun veel zorgen baarde. Iemand die hun in bepaalde opzichten belemmerde het leven te leiden zoals zij dat zelf hadden gewild. Op geen enkele manier wilde hij hun tot last zijn. Hij paste zich aan en begon vanaf jonge leeftijd op de toppen van zijn kunnen te presteren. Hoge cijfers op school, de beste in pianoles en bij judo, bij karten. Hij had de meeste vriendinnetjes, viel goed in de smaak bij leraren. Zijn spieren waren altijd net iets breder en strakker dan die van anderen. En thuis luisterde hij naar de gevoelens van zijn ouders, dacht met ze mee over oplossingen. Hij ving zijn broer op, als dat nodig was. En dat begon al toen hij 5 jaar oud was. Zijn grootste wens was om even belangrijk of liever nog belangrijker te zijn dan zijn broer was, om op nummer 1 te staan. En door excellent te presteren dacht hij aandacht te krijgen. Bevestiging. Eerst van zijn ouders en later van iedereen die hem kende of met hem werkte. Maar de aandacht bleef uit. Die bevestiging van buiten was nooit genoeg. Dus bleef hij maar knallen in de hoop dat hij bejubeld zou worden. Ook al klapte hij elke keer in volle vaart tegen die muur. Zie me dan, zeg me dan dat ik goed ben. Het was een lange weg voor hem om dat patroon te doorbreken, maar het is hem gelukt. Als je jezelf in delen van Eriks ervaring herkent, dan heb je werk te doen. En ook als je een lichtere vorm van ongezond perfectionisme hebt, dan kun je je leven echt plezieriger maken. De leukste manier om luchtiger daarmee om te gaan is humor. Als jouw kritische stem zegt dat je niet goed genoeg bent en dat je nog slanker moet zijn omdat ze je dan wel leuk vinden, herhaal dat dan eens met de stem van Donald Duck of van een peuter. Hè?
Je bent nog niet goed genoeg. Je moet nog slanker zijn, dan vinden ze je wel leuk.
Slaat helemaal nergens op, toch? Nou, precies. Het slaat ook helemaal nergens op. En als je iets knulligs of onhandigs doet of iets niet weet, lach er dan om. Zeg, oeps, it's me. Heb je gezien hoe goed ik struikelde? De beste prijs voor struikelaar gaat naar mij. Dan geef je gelijk ook het goede voorbeeld aan je omgeving en aan je kinderen. Humor helpt. En verder is het goed om als je merkt dat je stresst over iets, omdat je het perfect wil doen, je merkt de stress op, dan druk je op de pauzeknop. Gewoon even stilstaan, pauze, adem in, adem uit. Die kritische stem van jezelf, ja, die ken je wel. Maar wat zie je nu niet? Oh ja, je ziet nu niet welke stappen je al wel hebt gezet. Waar je wel al aan bent gekomen. Pauze dus. Om dat te realiseren, want vanuit rust kun je veel beter overzien waar je vandaan komt en waar je nu al bent. Geniet daarvan, in plaats van jezelf op je lazer te geven dat je nog niet klaar bent of dat het nog niet perfect is. En wil je een niveau dieper aan de slag? Onderzoek dan welke onzekerheid of welke angst jouw drijfveer naar perfectionisme is. Waar ben je bang voor? Wat wil je voorkomen? Is dat de angst om niet te voldoen aan andermans verwachtingen? Of misschien de angst om af te gaan? Als je weet waar jouw onzekerheid of angst over gaat, dan stel je deze volgende vraag. Welke behoefte ligt onder mijn onzekerheid? Ik houd nu ook even een pauze, zodat je daarover na kunt denken. Welke behoefte ligt er onder mijn onzekerheid? Vaak is het antwoord de behoefte aan bevestiging. Bevestiging van anderen dat je het goed doet. Als je jezelf continu afhankelijk maakt van bevestiging van anderen, dan gaat het niet meer om wie jij bent, maar om wat je doet. De mening van anderen is nu bepalend geworden voor jouw gevoel van eigenwaarde. Jouw eigenwaarde is dus niet meer van jou. Die heb je in handen van anderen gelegd. Poeh, dat is gevaarlijk, frustrerend of op zijn minst wiebelig. Bevestiging en eigenwaarde komen altijd van binnenuit. Vanuit wie jij bent en vanuit dat hoe jij bent voor jou goed is. Dat je jezelf accepteert in wie je bent en dus ook in wie je misschien niet bent. Perfectie is een utopie, een idee fix. Het klinkt uiteraard makkelijker dan het is om tot zelfbevestiging en zelfacceptatie te komen als ras-echte perfectionist. Het is echter wel mogelijk, mits je eerst besluit dat de last die perfectionisme heet zo groot is dat je daar echt vanaf wilt. Ben jij al zover? Als het antwoord ja is, werk dan aan twee sporen. Het spoor van zelfcompassie. Waardeer jezelf. Geef jezelf gulle complimenten die je ook echt voelt. Vergeef jezelf fouten. Train jezelf in positieve zelfspraak, dus in complimenten en waardering, om die innerlijke criticus tegenwicht te bieden. Ga dus met jezelf om, zoals je met een vriendin om zou gaan of met een vriend om zou gaan. Neem de tijd om in positieve zin op jezelf te reflecteren. En geloof niet alles wat je denkt. Jij bent goed, precies zoals je bent. Zo doe je aan zelfbevestiging en verstevig je je eigen waarde. Het tweede spoor is het spoor van fouten maken. Kies een activiteit die je leuk vindt, maar waarvan je zeker weet dat je daar niet de beste in zult worden. Alles mag. Het enige verbod is dat je er een resultaat aan koppelt. Mag niet. Dus niet, ik ga leren zingen en over een half jaar zing ik een solo bij dat en dat koor. Nee. Ik ga zingen omdat het me plezier geeft. Zelfs al zing je redelijk vals. Of ik ga tekenen, want dat vind ik leuk. Ook al teken je als een kleuter. Besteed elke dag een kwartier aan die activiteit. Niet 3 uur, want ja, dat zou weer perfect zijn. Een kwartier. En ontdek op deze manier dat plezier in iets hebben vele malen bevredigender is dan ergens heel goed in zijn en vette stress daarover hebben. Het plezier zit in dat wat je wilt, niet in dat wat van jezelf moet. En kun je nog meer doen aan die faalangst? Ja, ga fouten maken, expres, zoveel mogelijk. Plan een foutenochtend en oefen je schreeuw. Ervaar zo dat de wereld niet vergaat. Dat jij nog steeds jij bent. Dat het heel veel minder erg is dan je had bedacht. Je kunt iets misschien nog niet. Maar je doet je best. En dat is wat telt, je inzet. Niet het resultaat, je inzet. Iedere fout levert je iets op. Ik vier thuis de fout van de dag. Iedereen vertelt dan welke fout hij die dag heeft gemaakt en wat hij van die fout geleerd heeft. Vandaag deed ik alsof ik wist wat kwantumfysica is, waardoor mijn collega me daar vragen over stelde die ik dus niet kon beantwoorden. Ik heb geleerd dat bluffen me ongemak geeft en het dus beter is te zeggen dat ik niet weet wat dat is. Samen lach je daarom. En zo normaliseer je het maken van fouten, wat natuurlijk ook echt een hele normale zaak is. En for the record, ik weet wel degelijk wat kwantumfysica is, maar ja, ik ben dan ook perfect. Bedankt dat je luisterde naar de Podcast Coach, de podcast die ik met veel liefde maak voor omvatten.nl. Ben je enthousiast over deze podcast? Abonneer jezelf, volg de serie en deel de podcast met je vrienden, je familie en je collega's. Of laat een review achter. Wil je meer weten over het aanbod van omvatten.nl? Kijk dan op onze website.